Goeiedag, wat leuk dat je luistert naar Voetnoten, de podcast waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeije.
Hi.
Hey Letitia. Even voor onze trouwe luisteraars. We hebben jullie een heel nieuw seizoen beloofd in een nieuw jasje. En wat fijn dat jullie ons weer gevonden hebben. En voor wie voor het eerst luistert, nou, van harte welkom. Letitia en ik hebben vorig jaar al een serie van 10 podcasts opgenomen over energie- en klimaatrapporten. Die reeks heette toen Report Talk en is ook nog te vinden op Spotify. Dus als je het leuk vindt, kun je dat nog even terugluisteren. Letitia, jij bent Senior Associate bij Eris Group en voorzitter van de landelijke energiecoöperatie De Windvogel. Eerder was je directeur Strategic Area Energy bij de TU Eindhoven en werkte je als directeur strategie bij Eneco. Maar wat ik vooral bijzonder vind, is dat je in je vrije tijd energierapporten leest. Waar komt die passie vandaan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben begonnen mij te interesseren voor energie in 1997 alweer. En toen ik een klein rapportje vond over de elektriciteitsmarkt in Engeland. En ik had er echt werkelijk nog nooit van gehoord. En ik vond het helemaal zo fantastisch om in 20, 30 bladzijden te worden bijgepraat over een markt die voor mij totaal nieuw was. En dat heeft gelijk mijn passie aangewakkerd voor energie. En ik heb gevonden dat de meeste mensen eigenlijk gewoon niet lezen. Nou, ze lezen misschien wel boeken of tijdschriften of de krant, maar ze lezen de energierapporten niet. En elke dag in de pers gaat het, ja, zeker de laatste tijd, over energie. En dan zie je alleen een soort van krantenkoppen. Doelen niet behaald of terugleververgoeding, zonnepanelen teruggeschroefd of weet ik wat. En dan heb je altijd een streepje voor als je het rapport echt gelezen hebt. Tot de laatste.
Footnote.
Yes.
Precies. Vandaar ook de titel. Hebben we die ook meteen even uitgelegd. Nou, heel leuk. We gaan dus weer aan een fijne serie beginnen. En voor deze eerste aflevering heb je gekozen voor de salderingsregeling. Of liever gezegd het voorstel om die regeling af te bouwen. Welke documenten heb je precies gelezen?
Nou, ik dacht, ik maak het mezelf een beetje makkelijk. Ik maak een wetwijziging. Dat is, 3 kantjes. En de memorie van toelichting is misschien nog 15 kantjes. Hè? Dus ik dacht, nou, dit is zo snel gelezen. Maar vervolgens, je kent mij. Je ziet me ook nu in de studio met hoe ze 9 kantjes aan voorgeschreven.
Ik zal er even een foto van maken straks. Dat is wel leuk.
Voorgeschreven blaadjes en aantekeningen. Maar ik heb het wijzigingsvoorstel van de elektriciteitswet 1998 en wijzigingsvoorstel van de wet belastingen of milieugrondslag ter uitvoering van de uitbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers.
Zijn jullie er nog, jongens? Niet afhaken, kom op.
Ik heb de memorie van toelichting gelezen en ik heb verschillende onderzoeken gelezen die geleid hebben tot deze afbouwvoorstel. Dus er is een onderzoek geweest van TNO naar de terugverdientijd van zonnepanelen bij huiseigenaren. Er is een rapport van Quink, de Quink groep, die ken ik niet, over wat het betekent voor huurders. En er is ooit een onderzoek geweest van PwC in 2016 over wat mensen verwachten aan terugverdientijd als ze überhaupt gaan investeren in zonnepanelen.
Oké, nou, een hele stapel. En je bent op een gegeven moment ook geloof ik gestopt, hè? Want je had nog wel veel meer kunnen lezen als je eenmaal gaat graven. Hey, maar er is hier al echt heel veel over gezegd. Hè? Afgelopen weken, kranten stonden er bol van, de radio. Iedereen heeft er wat over geroepen. Waarom heb je toch gekozen om deze regeling te behandelen?
Omdat het interessant is dat, kijk, voor heel veel mensen voelt het alsof het er ineens was. En er is
die wijziging, of het voorstel voor de wijziging.
Ja, zo van, nou, het kabinet gaat nu, dat groenste kabinet ooit, gaat nu even aan de volgende klimaatmaatregel aan de stoelpoten ervan zagen.
Ja, zo voelt het een beetje. Ja,
zo werd het ook een beetje door de pers opgepakt. En het is heel interessant om de ontstaansgeschiedenis van deze wetswijziging te bekijken, maar ook te bekijken naar wat is er precies gezegd door de verschillende onderzoeken waar de minister zich op gebaseerd heeft. Dus ik vind het heel erg belangrijk om feiten van emoties te scheiden. Mm-hmm. En dit is nou zo net zo even, want ik heb ook getwijfeld en van, nou ja, kunnen we hier nog een podcast aan wijden als de hele wereld er al over gesproken heeft?
Ja.
Maar alleen al door zelf mezelf dwingen tot het lezen van de wetswijziging kwam ik tot dingen, tot de ontdekking van dingen waarvan ik dacht, hé, maar dit wist ik niet eens.
Nee, en hoe ziet zo'n wetsvoorstel eruit?
Ja, het is uber saai, dus...
Je bent echt de enige die het gelezen
heeft. Nou ja, wat het is dat in een wetswijzigingsvoorstel, dat is ook heel moeilijk om te lezen, omdat het, het verwijst, het is niet, er staat, het is geen track changes.
Nee.
Dus het verwijst bijvoorbeeld van ja, bij artikel, in deze is het 95 geloof ik, en 26 en nog iets in artikel 1, 31c. Zeggen ze van ja, daar in lid, hup de pup en dat gaan wij, dan vervalt het woord dit en wordt het woord dat.
Ja.
Dus dan moet je jezelf dwingen. Ja, naar, je moet gewoon even gaan zoeken naar wat is de precieze tekst wat er nu staat. En dan moet je zelf eigenlijk met de grote pen invullen wat de minister wil gaan wijzigen.
Ja.
Dat is heel nitty-gritty. Dat heb je altijd in een wetsvoorstel. Wat je ook hebt is een advies van de Raad van State. Van de Raad van State moet altijd advies uitbrengen over wetsvoorstellen van de minister. Om te kijken van ja, is dit een gerechtvaardigd voorstel? En hoe past dit in de hele wetsgeschiedenis.
Mm-hmm.
En wat je ook altijd hebt is een memorie van toelichting. Dat is heel goed leesbaar. Dat is eigenlijk een soort van uitleg van de minister van ja, ik doe dit omdat.
Ja, precies.
Dat.
Daar legt hij eigenlijk gewoon zijn hele voorstel uit. Ja,
ja, en een laatste wat ook altijd interessant is, is dat er ten alle tijde moet worden getoetst waar de regeldruk wordt van het wetsvoorstel. En de regeldruk, dat is eigenlijk van ja, hoeveel geromslomp komt er met het wetsvoorstel mee.
Voor de partijen die, zeg maar,
die dat moet gaan uitvoeren.
Ja, precies.
Dus nu hebben ze gewoon bijvoorbeeld gekeken van hoeveel administratieve lasten komen er bij de verbruikers. Hoeveel moet de leverancier gaan doen. En er is tot aan de, er is zelfs een berekening gemaakt met de uurtarief voor netbeheerders keer aantal uren per jaar dat ze er straks mee bezig zijn. En dan is er getoetst dat het leidt tot een, voor 7 netbeheerders in totaal, een toename van lasten van 117.000 euro. En de precieze centen, die heb ik er niet meer bij. Tot de cent wordt dit uitgerekend.
Oké. En dat viel dus hè, dat was dus oké, want anders dan kan zo'n voorstel niet doorgaan.
Als de regeldruk niet
te, nou, hoog,
kijk,
is.
Te hoog is ten opzichte van wat ermee behaald wordt. Hè,
ja,
ja dat, dan zou de Raad van State zeggen van ja, dit vinden wij gewoon geen gerechtvaardigd voorstel.
Ja, oké. Hey, ja, de salderingsregeling, het is een echt een enorm succes. Hè? Maar hoe werkt de regeling precies? Kun je dat nog even kort uitleggen?
Ja, de regeling is eigenlijk dat je de elektriciteit, je krijgt een factuur voor levering. Dus de factuur die je krijgt van je leverancier. Die,
ja,
doet
maar
het,
dat gaat dus over mensen met zonnepanelen op hun dak. Daar,
ja,
hebben we het over.
Ja, sorry, dat moet ik misschien wel zeggen. De salderingsregeling is voor kleinverbruikers.
Ja.
Dus dat is het eerste, dat is heel belangrijk, is niet voor grootverbruikers.
Dus het is gewoon huishoudens.
En bijvoorbeeld kleine utiliteitsgebouwen.
Ja, scholen bijvoorbeeld.
Ja, ja, ook. Nou, en wat er gebeurt is, je krijgt, als je zonnepanelen op je dak hebt, dan krijg je een factuur van de leverancier. En wat ze dan doen, is dat ze kijken naar uit het net onttrokken elektriciteit. Dus dat is hoeveel heb je van ze gekregen.
Ja.
En je doet dit min op het net ingevoerd elektriciteit. Dus hoeveel heb je zelf op het net gezet?
Ja.
Dat brengen ze in vermindering. Maar daar zit een maximum aan. En een maximum is de hoeveelheid onttrokken elektriciteit. Dus je kan niet, de minus kan niet meer zijn dan dat wat je zelf gebruikt hebt.
Oké. Ja.
Nou ja. Dus je hebt 3000 gebruikt en je hebt 5000 op het net gezet.
Mm-hmm.
Dan kan je niet meer dan 3000 minnen. Voor de rest, dus dit krijg je tegen dezelfde tarief als je leveringskosten.
Precies, en dan heb je dus nog wat over.
Dus dat is met, het is heel belangrijk om te zeggen, de 3000 die je dan, stel je hebt 5000 kilowattuur opgewekt met je dak.
Mm.
Voor de 3000 die je zelf ook al verbruikt hebt, dan krijg je dezelfde tarief. Dus je krijgt de leveringskosten, de energiebelasting, de opslag duurzame energie en de BTW. Dus dat is wat er allemaal in vermindering wordt gebracht.
Mm-hmm.
Vervolgens is er nog 2000 extra. wat je niet verbruikt hebt. En daarvoor is de bedoeling dat de leverancier jou een redelijk vergoeding moet betalen.
Ja, oké. Okay. Nou is het dus zo, ik heb het even opgezocht, dat een gemiddeld genomen gebruik je 30% van de energie die je zelf opwekt direct. Ja. En lever je 70%, ik vond het echt heel veel, van de stroom die je hebt opgewekt, lever je terug aan het net. En daarvoor krijg je dan inderdaad de volle prijs, de prijs voor elektriciteit die de leverancier rekent, plus de energiebelasting, plus de opslag duurzame energie en de BTW, ja. Zoals je net ook al zei. Dat is nogal wat. En wat voor een wijziging stelt Jette nu voor?
Misschien moeten we ook wel zeggen van de meeste mensen zouden zeggen, ja, maar de elektriciteit die ik dan teruglever, die ik niet zelf gebruik, maar die ik dan terug op het net zet, dat kan gewoon bijvoorbeeld nuttig zijn voor andere mensen op dat moment die geen zonnepanelen hebben. Dus wat zeurt de leverancier nou?
Ja.
Maar wat belangrijk is om uit te leggen is dat de elektriciteit wordt op de momenten dat jij de elektriciteit niet nodig hebt, is de kans, stel het is bijvoorbeeld 2 of 3 uur 's middags, is de kans dat je buurman ook niet thuis is en de buurvrouw ook niet thuis is en dat niemand zijn elektrische auto aan het opladen is, want die zijn op het werk en die hebben daar de auto gewoon niet aan de lader hangen, is heel groot. Dus dat
je ziet het al aan die 30-70.
Ja, maar je
daar
zou
zie
kunnen.
Het al aan.
Ja, dat zie je eraan, maar de elektriciteit is in toenemende mate niks waard op dat moment op de markt.
Ja, en dat komt omdat het allemaal tegelijkertijd, als de zon schijnt en de wind waait, dan is er ontzettend veel duurzame elektriciteit tegelijkertijd.
Ja.
Maar het is niet zo dat ons verbruik op dat moment ook omhoog gaat. Daar moeten we nog voor zorgen.
Nee, en dat is dus een beetje het woord wat in alle stukken ontbreekt. Van alles wat ik gelezen heb, is dat ze zeggen, het woord die ik mis is gelijktijdigheid.
Ja.
Dus eigenlijk zeggen ze van, stel dat je altijd de stroom zou gebruiken op het moment dat je het opwekt, is er niks aan de hand. En word je dus ook niet getroffen door de afbouw van de salderingsregeling.
Nee.
Want de afbouw zal geen effect hebben op de elektriciteit die direct achter de meter uit de eigen productie gelijktijdig wordt verbruikt.
Ja, en hier moet het natuurlijk naartoe. Maar het verhaal is nu dus, zolang we die salderingsregeling hebben en je dus voldoende geld krijgt om als je de stroom teruglevert, is er geen enkele prikkel om te zeggen, ik wil die energie zoveel mogelijk gebruiken, want anders kost het me geld eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, maar
dat is misschien ook wel gewoon aan. Want iedereen zegt van, ja, waarom als het zo succesvol is geweest, waarom gaat dan de minister nu ineens aan de stoelpoten van salderen zagen? Mm-hmm. En dus dat eerste waar we het over hadden net is het feit dat het gewoon dus dat er een sprake is van gedorven energiebelasting. Want je levert dus terug. En op dat moment kan dus de staat geen energiebelasting innen. Dus dat is een probleem. En dat leidt gelijk ook tot een herverdelingsvraagstuk. Dat is misschien ook wel gewoon wat er allemaal nu in de Tweede Kamer gewoon gaande is over de salderingsregeling. Is dat het ACM heeft gezegd, het heeft een denivelerende werking. Nou, 3 dubbele woordwaarden vandaag. Mm-hmm. En dat betekent dat het principe dat de sterkste schouders in de economie de zwaarste lasten dragen, dat in deze regeling niet het geval is.
Ja, dus wie, zeg maar, de rijkere huishoudens profiteren er meer van dan de minder rijke huishoudens. En dan gaat het met name over mensen die een koopwoning hebben, geloof ik. Hè? Omdat die eerder zelf zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen ook.
Het zou suggereren dat mensen die een eigen woning hebben gelijk ook gewoon beter gesteld zijn. Ik denk dat dat misschien iets te ver gaat. Maar het is wel zo dat over het algemeen de grootste energiearmoede, en dat laatste TNO-onderzoek over energiearmoede laat dat ook weer zien, wordt heel vaak gezien in grote wooncomplexen.
Ja.
En bij huurders. En dat zijn dus hoogbouw waar heel weinig dakoppervlakte is, wat gewoon verdeeld moet worden over 200 huishoudens in een grote appartementencomplex. Dat herverdelingsvraagstuk die is op 2 niveaus te meten. Aan de ene kant, de energiebedrijven, wat ik vertelde, die krijgen dus stroom aangeboden Waar ze gewoon veel voor moeten betalen op een moment waar ze gewoon daar helemaal niks voor kunnen krijgen op de markt. Dus het verlies wat ze leiden, dat gaan ze herverdelen over de energietarieven voor iedereen die ze in hun portefeuille hebben. Dat is één ding. En een andere is dat de netbeheerders, en dat zijn misschien wel de warmste pleitbezorger voor afbouwen van de salderingsregeling, die moeten als de wieden weer gaan verzwaren in de verschillende wijken waar zonnepanelen geplaatst worden. Er zijn allemaal problematieken op het net die ontstaan. En de kosten die ze daarvoor moeten maken, worden ook weer gesocialiseerd in de netkosten. En de netkosten die betaalt iedereen. Die betalen ook de huurders in de hoge flatgebouw.
Ja.
Ja, dus Omtzigt die noemt het, de salderingsregeling noemde die dat, de lid Omtzigt van de Tweede Kamer. Hij zei dat ze eigenlijk de omgekeerde Robin Hood.
Ja, ja. Maar ja, aan de andere kant, ja, tuurlijk. Ik snap dat netbeheerders een probleem hebben nu. Maar dat is, dat is een probleem wat sowieso opgelost moet worden, willen we klimaatdoelen halen, willen we al onze ambities voor duurzame energie realiseren. Dus ja, nou goed, dat komt ook nog wel terug, denk ik. Zullen we naar de wijziging? Welke wijziging stelt Jette nu voor?
Ja, de wijzigingen die Jette voorstelt. Misschien toch heel even een stukje geschiedenis, want anders is het zo jammer van al het huiswerk dat er gedaan is. Ik zou willen zeggen van wat is het gemeenschappelijke wat minister Verhagen, Kamp, Wiebes en Jetter hebben. Nou, dat is de salderingsregeling. Want 2016 heeft, ik denk destijds nog Kamp, heeft onderzoek laten doen door PwC van wat willen mensen aan terugverdientijd voor hun zonnepanelen. En uit het PwC-onderzoek was gebleken dat als je een terugverdientijd had van maximaal 9 jaar, dat je dan investeringsbereidheid had in zonnepanelen. Dus je was bereid om te investeren als je zeker was dat je in ieder geval niet langer zou wachten dan 9 jaar op rendement. Hè? Dat het gewoon terugverdiend is. Nou, dat was het onderzoek van 2016. In 2017 was er het regeerakkoord van het kabinet voor deze kabinet. In het regeerakkoord was een stukje tekst opgenomen over de salderingsregeling. En daarin hadden ze eigenlijk gezegd, wij zullen komen met een nieuwe, ik heb het hier. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en dat met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden dan met de salderingsregeling. En ze hadden gezegd, wij zullen dat omzetten in een nieuwe regeling in 2020. Mm-hmm. Dat was destijds wat er in het GG-record 2017 stond. In april 2019 kwam een verlenging eigenlijk tot 1 januari 2023. Men was nog helemaal bezig met het klimaatakkoord. Dus hadden ze iets van, we verlengen het nog even. En dan vanaf 2023 gaan we het geleidelijk afbouwen tot 2031.
Mm-hmm.
Vervolgens is een eerste nota van, het is controversieel verklaard. Dus controversieel verklaard, dat betekent dat als je aan het
ze
einde
konden er niet meer over beslissen.
Nee. Aan het einde van het vorige regeerperiode hebben ze gezegd van, al de dossiers waarvan wij zeker zijn dat wij daar ruzie over gaan maken, die parkeren we even en die pakken we weer op in het volgende kabinet. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte, waar staan we nu? 4?
Ja.
Denk ik, ja. 4 was niks over het salderen gezegd. Maar wij wisten allemaal dat het eraan zat te komen. En op 17 januari, dus 2 jaar na dato, is het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Met we zijn ondertussen sinds het voorstel van 2020 Wiebes en het voorstel wat er 17 januari naar de Tweede Kamer is gegaan, is 2 keer een nota van wijziging geweest. Dus er is steeds gewoon achter de schermen gesleuteld.
Puzzeld, ja.
En als je echt bij jezelf denkt van, dit komt er ineens, wil ik iedereen aanmoedigen om op de site van de Tweede Kamer te kijken alleen al hoe duizelend.
Ja,
het is om te zien.
Duizendwekkend,
dankjewel. Het is om te kijken hoeveel er aan nota, wijzigingen, moties, weet ik wat, is gewoon gepubliceerd. Hij zegt, je moet gewoon echt eindeloos scrollen om door alle stukken heen te komen van wat er allemaal voorbereiding is geweest voor deze wijziging.
Ja, dus het komt niet zo plotseling uit de lucht vallen.
Nee.
Als het misschien lijkt. Ja, dus vanaf 2030 krijgen huishoudens die stroom terugleveren een redelijke vergoeding voor die stroom. Dus nu kun je gewoon voor alles wat je overproduceert krijg je geld terug. Dat wordt langzaam en zeker afgebouwd. In 2030 krijg je niet helemaal niks, maar krijg je dus een redelijke vergoeding voor de stroom die je teruglevert. Klopt het zo als ik dat zo zeg?
Ongeveer.
Ja.
Wat ze zeggen is van ze gaan vanaf 2025. Van ja, je hebt zo lang gewacht dat je op een gegeven moment 2023 was niet meer haalbaar. Dus nu zitten we in 2025. Vanaf 2025. Dus 2023 zouden wij in het oorspronkelijk voorstel van Wiebe zitten op 91%. Dus dat je 91% van de stroom die je geproduceerd hebt, mag je salderen met nog steeds dat maximaal van je eigen verbruik.
Ja.
Dus nu is het 100% straks. Precies. 91%.
Ja.
En dan zou het afgebouwd worden met 9% per jaar. Nu heeft Jette gezegd van 2023, 2024 nog steeds 100%. Ik blijf er vanaf. In 2025 maak ik een hele grote stap van 100 naar 64.
Oké.
En in 2026 zit ik nog steeds op 64 en dan pak ik het afbouwpad van mijn voorganger. Dus daarvoor bij Wiebes was het 91, 82, 73, 64.
Mm-hmm.
En nu is het 100, 100, 64, 64 en dan met het afbouwpad richting 0% in 2031.
Ja, precies.
En de redelijke vergoeding waar je het over hebt.
Ja, daar wil ik het nog even over hebben. Want redelijk is redelijk, dat is echt een relatief begrip.
Ja, dat is.
En wie gaat dat dan bepalen?
Ja, dat is ook een hele goeie. De minister heeft nu in het huidige wetsvoorstel gezegd: ik laat het voor nu even open wat een redelijke vergoeding zou moeten zijn. Maar er komt, of er mag, een algemene maatregel van bestuur komen waarin ik regels zou kunnen opnemen over de hoogte van de berekening van de redelijke vergoeding. Dus hij laat nog even open van, ja, misschien komt de markt zelf met een voorstel. Zo dan prima. En anders ga ik zelf maar even interveneren.
Het is voor het terug, toch ook voor de terugverdientijd van die zonnepanelen relevant. Wat je voor die stroom krijgt. Aangezien je maar 30% zelf gebruikt en 70% teruglevert.
Ja, en als ik alleen al zie hoe de discussie in de Tweede Kamer van afgelopen week is gegaan. Alleen al de Kamerleden zijn heel erg verdeeld over wat een terugleververgoeding zou moeten zijn.
Ja.
Dus ik denk dat we daar niet aan ontkomen dat er straks een algemene maatregel van bestuur waarin, het zal me helemaal niet verbazen dat jaarlijks of tweejaarlijks het ACM komt met een soort van brekenvoorstel van zo kom je tot een redelijke vergoeding. Er is een hele tijd geweest dat men vond dat dat 70% moest zijn van het kale leveringstarief. Het is volgens mij ook een paar keer, ik heb heel erg geprobeerd te zoeken, ja, was dat wet, was dat geen wet? Volgens mij was dat gewoon een soort van leiddraad die door het ACM was gemaakt, de toezichthouder.
Ja.
Maar ja, goed, als je de huidige situatie bekijkt, ik heb gekeken dit weekend naar energievergelijk.nl, dat is zo'n vergelijkssite.
Ja.
En dan wat zou je nu op dit moment aan terugleververgoeding, dus dat is echt bovenop het salderen, wat zou je nog kunnen krijgen? En ik kom van kale leveringstarief tot aan 50% van het kale leveringstarief. Maar er zijn ook gewoon plekken waar je 29 cent krijgt per kilowattuur en plekken waar je krijgt 9 cent per kilowattuur. Dus daar zit echt gigantische spreiding momenteel tussen de leveranciers.
Okay.
Over wat voor terugleververgoeding je voor je stroom kan krijgen.
Oké, dat is ook wel interessant op zich. Ja. Zullen we even in de regeling duiken? Want ja, wat mijn gevoel begrijpt ook een beetje, dat ik denk, ja, het is toch best wel heel jammer om deze regeling af te schaffen. Want voor het halen van de klimaatdoelen hebben we heel veel meer duurzame stroom nodig. En deze salderingsregeling helpt daar enorm bij. Jaarlijks komen er nu tussen de 300.000, ongeveer 300.000 installaties op huizen bij. Geschat wordt dat in 2025 ongeveer 3,5 miljoen huizen zonnepanelen zullen hebben. En dat met een gemiddeld vermogen van 3,5 kilowattpiek, dus totaal ongeveer 12 gigawatt in 2025, wat van onze daken komt, dat is natuurlijk prachtig. En dat is veel meer dan er in het klimaatakkoord, veel meer, maar behoorlijk wat meer dan in het klimaatakkoord is opgenomen. Ja, ik denk dan, dat is echt hartstikke goed. En dus die regeling, ja, waarom zou je daar vanaf willen?
Het is wel, ik denk dat het antwoord is in hoe je het precies stelt. Ik heb dus jarenlang gewerkt dan voor energiebedrijven. En ja. Energiebedrijven en beleidmakers die zijn heel erg geboeid door terugverdientijd.
Ja, ja.
En we zijn allemaal geobsedeerd van is het nou 7 jaar, is het 9 jaar, is het 5 jaar of wat is het nou precies? En de zonnepanelen, dus de installatie een beetje deugd, die liggen er voor 25 jaar.
Ja.
Dus of je daarna in 7 jaar je geld op terugverdient of in 9 jaar, dat maakt over het algemeen niet zo heel veel uit.
Want ja, maar wel voor de beslissing om ze te nemen, denk ik, omdat je woont misschien niet 25 jaar in hetzelfde huis.
Nou, ik denk dat, dat je ten alle tijde sowieso als je je huis verkoopt en je maakt daar een labelsprong mee aan heel vaak. Dat is ook wel een hele belangrijke.
Ja, dat is ook een interessant.
Dus als je zegt van ja, beste mensen, en op het dak liggen er ook nog zonnepanelen voor zoveel installatievermogen, dat het ook wel doorwerkt in de prijs voor je huis. Dus dat is één ding. En hiernaast, ik weet niet of je mensen kent die zonnepanelen hebben gekregen. Maar toen ik werkte bij een energiebedrijf, zijn we een paar keer op huisbezoek om te kijken van ja, wat is het psychologische effect van mensen als ze gewoon zonnepanelen hebben. Hm. En dat hele aanloop naar de investeringsbeslissing, dat is best wel een soort van eurogesprek. En dan vervolgens is er een display in de woonkamer of in de meterkast waar je ziet hoeveel je produceert. En mensen zijn zo onwijs trots.
Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ik heb het zelf ook.
Ja, maar dat je echt het gevoel hebt van, zie je, ik ben vandaag weer echt. Hè, ja. Dit pakken ze niet meer van me af. Dat is gewoon mijn stroom. En ik denk dat het afbouwen van de salderingsregeling, kijk, er zijn twee aspecten daaraan. Laten we het aspect van dat maatschappelijke aspect, en die pakken we even later, ook met de kritiek van de Tweede Kamer, pakken we die even op. Maar ik denk dat het heel veel flexibiliteit gaat ontsluiten bij huishoudens. Van wat je zei, 30% momenteel van je elektriciteitsverbruik komt een beetje gelijktijdig met de productie van je zonnepanelen.
Dat kun je direct gebruiken. Ja,
ja. En ik heb, nu ga ik gewoon iets heel ingewikkelds doen. Ik heb een berekeningetje gemaakt. En nu gaan alle nerds de pen en papier pakken om mij straks op Twitter terecht te stellen.
Ja.
Maar stel een gemiddelde installatie van ongeveer 12 panelen en dan heb je 4000 kilowattuur productie per jaar.
Ja.
En als je bedenkt dat je de btw terug kan krijgen, tegenwoordig hoef je dat niet eens aan te vragen, maar krijg je dat gewoon standaard terug, dan kom je uit op een investeringsbedrag van ongeveer €3.500. Als ik een elektriciteitsprijs pak van 30 cent per kilowattuur, met salderen, alles erop en eraan, kom ik uit op €1.700 per jaar, wat ik gewoon in mijn zak kan stoppen. Als de saldering wordt helemaal afgebouwd, dan kom je uit op een bedrag van €400 die je in je zak zou kunnen stoppen als ik met die 30% gelijktijdigheid van jou even reken. Dus dat is natuurlijk wel best wel een klap. Dan kom je uit op een terugverdientijd niet meer van 7 jaar, maar of 5 jaar, maar dan van 9 jaar.
Ja.
Ik ben een beetje gaan kijken van oké, de wasmachine, de droogtrommel, de afwas, stofzuiger. Dat zijn best wel processen waarvan wij met z'n allen kunnen stellen dat het niet zo heel veel uitmaakt of je dat overdag doet of 's ochtends doet. Hè? Mm-hmm. En de meeste programma's, wasmachine, droogtrommel, afwas, kan je allemaal gewoon ook met uitstel aanzetten 's ochtends als je naar je werk gaat. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je met een jaar, anderhalf jaar, misschien wel zelfs 2 jaar, als je beter je best doet, je terugverdientijd zou kunnen verbeteren.
Oké, dus dat is echt wel een belangrijke prikkel die erbij komt.
Ja, en nu heb ik het over dingen waar je best wel over na moet denken.
Ja.
Maar als we nou kijken naar de elektrische auto. Een elektrische auto die zo'n 1500 à 2000 kilowattuur per jaar gebruikt om 10.000 kilometer te rijden. Nou, 10.000 rijden we allemaal niet, allemaal veel meer. Dat is ook je auto, zou je ook wel kunnen zeggen van er zijn steeds meer mensen die gewoon nu thuis werken met corona. Dat je zegt van ja, die elektrische auto die ga ik dan opladen op de dagen dat ik thuis werk, zoveel mogelijk. Op momenten waarvan ik weet dat mijn zonnepaneel veel produceert.
Ja, dat is een fantastisch idee, waar het niet dat niet iedereen een stekker in zijn huis heeft en direct van zijn eigen opgewekte energie in zijn auto kan laden.
Nou, dat is ook zo. En het is ook aan de leverancier straks om gewoon daar een beetje slimme proposities omheen te ontwikkelen.
Ja.
Ik wil alleen zeggen dat ik niet al te veel wil huilen met de wolven. Want Er is een mogelijkheid om in ieder geval een deel van je business case gewoon, dat heb je zelf in de hand. Ja. En ik denk dat op dezelfde manier dat ik Nederlanders ken als mensen die gewoon heel koopjesjacht gaan en met bonus aanbiedingen werken. Ja. Denk ik dat dit gewoon best wel veel flexibiliteit en innovatie gaat ontketenen in het gedrag van mensen met zonnepanelen. Van je gaat er nou echt een spel van maken om zoveel mogelijk van je eigen stroom zelf te gebruiken.
Ja. Ja, en een belangrijk argument is ook dat, hè, dus daar hebben we het net ook een beetje over gehad, maar dat de huishoudens zonder panelen gaan betalen of aan het betalen zijn op dit moment voor de huishoudens met panelen, omdat er dus vanwege deze regeling. Maar is dat niet altijd zo? Ik denk dan altijd, ja, volgens mij is dat bij elke subsidie zo.
Ja, kijk, subsidies, dat betalen wij allemaal. En dat is waarom het ACM nu zegt, van, in het geval van deze subsidie is er toch echt niet sprake van dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus per subsidie wordt altijd gekeken naar de nivellering. Nou, ik moet dat
maar dat komt omdat dus de energiebedrijven, zeg maar, de stroom die je dan af moet nemen op het moment dat er geen zon en wind is, of dat er geen zon is, duurder. Dat duurder wordt, omdat er dan minder aangeboden wordt.
Dat is één aspect. Een ander aspect is dus de energiebelasting wat niet in de pot gaat. Mm-hmm. Dus ja, minder energiebelasting in de pot, minder inkomsten voor de staat vanuit energie. En het derde aspect is dus ook dat de netbeheerders gewoon flink moeten verzwaren, flink veel problemen in het net, in het laagspanningsnet vooral, kennen. En dat dat ook weer gesocialiseerd wordt over iedereen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, en dat was heel erg prangend tijdens deze hele energiecrisis, aan die nu sinds de oorlog in Oekraïne ontketend is. En dat is dat mensen met zonnepanelen, met hele hoge leveringsprijzen voor elektriciteit, dat je allemaal mensen zag die zeiden van, ja, ik heb gewoon, ja, ik zie heel veel mensen nu in armoede komen vanwege de energie, maar ik kreeg zelf net €400 overgemaakt van een energieleverancier. En dat heeft het misschien nog pijnlijker gemaakt dan dat het al was, want precies, nu zijn de leveringskosten, die waren ooit niet heel belangrijk, maar die zijn nu ineens heel hoog.
Ja, en daardoor komt het echt heel erg duidelijk aan het licht.
Ja. Ja.
Volgens sommigen staat de salderingsregeling ook de energietransitie in de weg. Nou vind ik dat heel moeilijk te begrijpen als je bedenkt dat het juist ervoor gezorgd heeft dat heel veel zonnepanelen zijn geplaatst. Waarom is dat? Kan je dat uitleggen?
Ja, daar is in het onderzoek van PwC van 2016 was een van de aspecten is dat PwC destijds ook gekeken heeft naar de CO2-effecten. Dus eigenlijk van hoeveel, wat kost dus de tonnen CO2 die je bespaart met dat salderingsregeling, wat kost het ons?
Mm-hmm.
Dus ze kijken altijd, je maakt een soort van curve van de laagste, bijvoorbeeld, ik zou zeggen, makkelijk isoleren voor niet al te veel geld.
Ja.
Nou, zoals spouwmuur of zo.
Ja.
Dat komt meestal vooraan, want dat kost helemaal niet zoveel, maar het levert best wel veel op. En zo maken ze een soort van staffel van allerlei maatregelen die ze kunnen nemen.
Wat kost het en hoeveel CO2 winst levert het je?
Levert het je op. En ze hebben gezegd, ik vind de vergelijking slaat als een tand op een vark. salderen is 5 keer minder kosteneffectief dan biomassa meestook in kolenstralers. Nou, ik denk dat de vergelijking met biomassa niet helemaal legitiem is. Maar wat je zou kunnen doen is met de huidige gasprijzen kijken bijvoorbeeld van wat levert isolatie van woningen je op. Als je dat bijvoorbeeld nog flinker zou stimuleren dan dat het al gedaan wordt. Waar levert het je op versus hoeveel levert je het plaatsen van zonnepanelen je op?
Ja.
En ik heb een onderzoek ooit gelezen en helaas kon ik hem niet terugvinden. Dus ik weet niet of ik hem in een energierapport podcast mag opnoemen. Maar dat ging over het feit dat heel vaak mensen zonnepanelen zetten op daken die eigenlijk een beetje rammel zijn. Dus waar je meer had gehad aan het isoleren van je dak.
Ja,
eigenlijk.
Precies. Oké. En volgens mij heeft het ook te maken met waar we het net over hadden. Dat het dus de prikkel wegneemt om op het moment dat er veel duurzame stroom is, om dat dan ook op dat moment te gebruiken.
Ja, het gelijktijdige, kijk, ja, met de salderingsregeling maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Ja, tenzij je een hele grote installatie hebt, maar dan moet je zorgen dat je een hele grote verbruik hebt. Want dan maak je daar gewoon, heb je daar gewoon meer aan. Maar salderingsregeling neemt op dit moment, geeft op dit moment geen prikkel om de gelijktijdigheid van vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Precies, ja. Ja. Nou, was ik heel erg verbaasd, want de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben zich allebei tegen het voorstel gekeerd. Waarom wil de Partij van de Arbeid een regeling waar vooral rijkere huishoudens van profiteren, ten koste eigenlijk van de armeren, in stand houden? En waarom wil GroenLinks een regeling die de energietransitie vertraagt laten voortbestaan? Wat zijn hun belangrijkste argumenten tegen de afbouw?
Nou, ik denk dat nog meer tegen de afbouw is de SP. Dus die moeten we ook gewoon even bij de groep even pakken. Sowieso interessant om te zien dat er meer dan 20 moties zijn ingediend over deze regeling. Dus ze hebben de stemming volgende week, geloof ik, dinsdag of zo. Nou, ik denk dat dat echt een nachtsessie gaat worden. Het gaat erom dat de PvdA en GroenLinks die zeggen van ja, weet je, die regeling die is heel succesvol geweest. Dat is ook gebleken aan de cijfers die je ook net noemde. Maar de huursector blijft heel erg achter. Ja. In 2019 heeft Edis een onderzoek laten doen naar hoeveel huurders hebben eigenlijk panelen gekregen. En ze zeggen van ja, tussen 2017 en 2019 hadden 30.000 eengezinswoningen, huurwoningen, en 20.000 meergezinswoningen panelen gekregen. En een derde, we hadden gezegd 1 op de 3 koopwoningen heeft nu panelen. En dat zijn ook weer cijfers van 2020, ja, maar goed. En 1 op de 6 huurwoningen. Dus wat PvdA en GroenLinks en SP zeggen is van ja, joh, wacht eens even. Zullen wij maar niet even nu dat de woningbouwcoöperatie vooral gewoon heel erg zijn gaan lopen met zonnepanelen. Kunnen wij niet even ze even de kans geven om nog verder te investeren. Zodat het nu dat de regeling eindelijk naar huurders toe gaat. Dat de huurders daar ook even een tijdje van kunnen profiteren.
Ja,
dat is het argument.
Dat hadden ze bedoeld. Dat had toch ook al lang kunnen gebeuren?
Ja en nee, want de woningbouwcoöperatie die wordt steeds meer aan de tand gevoeld door de minister van BZK. En dat is ook een van de argumenten van Jette tegen wat PvdA en GroenLinks en SP zeggen. Maar wat je ziet is dat waar er jarenlang is gewerkt met allemaal convenanten die gewoon zo boterzacht waren als maar kan. Mm-hmm. Dat er tegenwoordig steeds meer druk komt op de woningbouwcoöperaties om echt te gaan verduurzamen. En een heel belangrijk onderdeel van het regeerakkoord van dit kabinet is bijvoorbeeld het afschaffen van de verhuurdersheffing, waardoor er gewoon investeringsruimte ontstaat bij de woningbouwcoöperatie. En ze zeggen van ja, maar als je tegelijkertijd de business case voor investeren in zonnepanelen wegneemt voor die woningbouwcoöperaties, dan staan ze dan met lege handen. Dan wilden ze net investeren en dan haal je de regeling weg.
Ja, want ze hebben al aangegeven dat ze waarschijnlijk niet verder investeren in zonnepanelen. Op huurwoningen, als de salderingsregeling dus inderdaad wordt afgebouwd.
Ja, ze hebben dat gezegd in de pers. Ik moet wel zeggen dat ik van de Raad van State had ook de minister gewoon teruggestuurd naar de tekentafel en gezegd van ja, ga maar even onderzoek laten doen naar van de TNO-onderzoek naar de terugverdiendheid van zonnepanelen. Was alleen uitgevoerd voor koopwoningen. Ja. Dus ze hadden gezegd van ga onderzoek doen voor huurwoningen. En bij het adviesafdeling advisering Raad van State rapport, zeg maar, staat ook het antwoord van de minister erop. Die heeft onderzoek laten doen door de Quink groep. En die heeft gezegd van nou, ga maar zelf even kijken naar wat het afbouw van de salderingsregeling op de totstandkoming van zonnepanelen bij huurwoningen gaat betekenen. Mm-hmm. En dat onderzoek was niet geheel negatief. Want in het onderzoek heeft Quink Groep gezegd van nou ja, ten eerste dit gaat over grondgebonden woningen of hele kleine flats. Het gaat niet over grote appartementencomplexen, maar het gaat echt over plekken waar gewoon een directe verbinding is tussen het dak en het verbruik van de consument. Als je een groot dak hebt en je hebt 300 huurders eronder, dan wordt de productie die er op het dak is, die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de liften en de lampen en kleine elektriciteitsverbruik.
Ja, maar niet elk huishouden krijgt daar een deel van.
Nee, dus dat was gewoon heel belangrijk. En wat ze ook hebben gezegd is van voor de hele grote daken wordt niet gewerkt Dus deze soort van, waar ik het over had, is een grote flatgebouw waar 300, 400, 500 vierkante meter is aan dakoppervlakte voor alle huurders. Die werken met andere constructies en die werken heel vaak met de SCE. Dat is de subsidiecoöperatieve regeling, geloof ik. Subsidiecoöperatieve energieopwekking,
kijk
zoiets.
Aan. Ja.
En daar zie je dat huurders zich in een soort van coöperatie verzamelen. En dat ze gezamenlijk investeren. Een beetje hetzelfde als een soort van windpark.
Ja, precies.
En dat gaat dus weer niet via solderen. Dus ja, wat de Quinggroep zei is van ja, dit gaat vooral over grondgebonden woningen, dus huizen. En dat zijn bij lange na niet alle huurders. En wat ze ook hebben gezegd is dat er op dit moment een soort van wisselwerking is tussen de woningbouwcoöperatie en de huurder. Dus de woningbouwcoöperatie, stel je hebt een grondgebonden woning. Mm-hmm. De woningbouwcoöperatie moet jou om toestemming vragen om iets aan de woning te gaan sleutelen.
Ja.
Dus de woningbouwcoöperatie wil heel graag de label verbeteren. Vandaar zijn ze toe binnenkort verplicht. Dus ze komen naar jou. En de kans dat zij goedkeuring krijgen voor een super ingrijpend, de vloer moet eruit, de keuken moet eruit, ik ga een warmtepomp installeren die haar mogelijkerwijs lawaai maken, dat soort dingen. De kans dat je dan een ja krijgt van de huurder is kleiner dan wanneer je langs gaat en je zegt van joh, ik zet een paar zonnepanelen op het dak. En je hoeft alleen maar één keer koffie te zetten voor de installateur en die is in een ochtend klaar.
Ja.
Dus de instemming is veel makkelijker te bereiken in de categorie zonnepanelen. En kan de woningbouwcoöperatie de huur omhoog gooien.
Ah, ja.
Van, zij gooien dan de huur omhoog, klein beetje. En ze gaan ervan uit dat de salderingsregeling, dat de huurder profiteert van wat er op het dak staat.
Ja, en dan per saldo niet meer huur betaalt, omdat zijn energierekening omlaag gaat.
Precies.
Ja.
En moeten we niet vergeten dat er al sprake is van verhuurdersheffing die afgeschaft is. Dus de woningbouwcoöperaties verdienen eigenlijk op dit moment aan salderen. En dus ik heb het gevoel dat men een beetje langs elkaar heen aan het praten is in de Tweede Kamer over waar huurders precies nou last van hebben.
Ja.
En minister Jetta heeft dit echt al 6 keer, denk ik wel, gezegd in zijn antwoorden op de Kamervragen. Hij heeft steeds gezegd van, ja, maar wacht eens even. Wij zijn heel erg bezig met de woningbouwcoöperaties om de labels E, F en G uit te verzeren rond 2028 en daarna.
Ja.
Dus er komt echt wel een soort van verbetering in de huurwoningen. En er is allerlei afspraken gemaakt over de investeringsruimte van de woningbouwcoöperatie. Zij hebben deze salderingsregeling niet nodig. Sterker nog, de grootste energiearmoede, de mensen die nu heel veel last hebben van het verschil tussen wel of niet salderen, zeg maar, en de effecten op de maatschappij. Dat zijn de huurders die in grote flatgebouwen zitten. En in deze flatgebouwen wordt niet gesaldeerd.
Nee, precies. Oké, zullen we heel even kijken ook nog naar wat dit nou in de praktijk betekent?
Ja, mag ik heel even zeggen dat ik hoop dat de passie die ik bij de PvdA, de GroenLinks en de SP heb gehoord over de werf waarmee de salderingsregeling echt verdedigd is in de Tweede Kamer, dat ik hoop binnenkort wordt er een behandeling van bijvoorbeeld de brief VVE's, Vereniging van Eigenaren, waar ook heel veel huurders in zitten.
Mm-hmm.
Die wordt binnenkort ook behandeld. Dat ik denk dat ze met dezelfde passie zich gaan verzetten tegen de voorstellen van de minister. Dat ze ook gewoon ook opkomen voor dat het gewoon makkelijk wordt gemaakt voor deze mensen om te isoleren, om een nieuwe warmtebron te kunnen aansluiten. Want er zijn veel meer misstanden tussen koop en huur.
Ja, en niet alleen deze salderingen.
Niet alleen de salderingen.
Nee. Voor wie nog geen panelen heeft en juist van plan was om ze te installeren, is het nou slim om dat nu nog te doen? Om nu zonnepanelen aan te schaffen of toch niet?
Nou, ten eerste, dit gaat pas. Het is pas echt vanaf 2031 dat er gewoon niet meer gesaldeerd kan gaan worden. Dus dat is één ding.
Ja, je hebt het net verteld. Ja. 2025, 64%.
De elektriciteitsprijzen die zijn hoogst de laatste tijd. Dus de leveringskosten wat dat betreft, ik denk dat de terugverdientijden, waar die in 2020 werd geschat op tussen de 7 en 9 jaar, dat wij de afgelopen jaren hebben gezien dat de mensen al lang hun panelen terugverdiend hebben. Je kijkt nu naar iemand die zonnepanelen gaat nemen. Nu na aankondiging van de salderingsregeling. Dus
jij gaat het gewoon doen. Ja.
Ik ga het gewoon doen. En ik denk dat dat mensen veel meer gaan nadenken over, oké, wat verbruik ik? En wat kan ik precies nog kwijt op het dak?
Ja, Oh, dus zo, ja.
Dat je niet meer gaat voor de mega installaties op je dak, maar dat je een beetje gaat nadenken van wat doe ik niet. Ja. En dan hou je een tijd, bijvoorbeeld een beetje ruimte over voor een beetje een groen dak of zo.
Ja. Ja, of wat je ook kan doen en waar nu ook steeds meer sprake van
zeg
is.
Zeg het niet, zeg het niet.
Dat je gaat kijken naar de mogelijkheid om het op te slaan.
Je zegt het toch.
Ja, ik zeg het toch, ja. Ja, want dat is natuurlijk een hele logische gedachte. Van nou goed, als ik het niet op hetzelfde moment dat ik het opwek kan gebruiken, waarom niet eventjes in de tussenliggende periode opslaan, zodat je het dan 's avonds gewoon weer zelf kunt gebruiken. Maar ja, batterijen zijn ook niet per se duurzaam. Eigenlijk helemaal niet. En bovendien hartstikke duur. Dus ook daar kunnen weer alleen maar de, nou ja, de rijkere huishoudens van profiteren.
Nou, het is precies, eigenlijk zeg je het precies. Misschien heb je mij helemaal niet nodig voor deze podcast. Maar nu, het is Pavlov.
Ja.
We hebben nu de discussie over afbouw, salderingsregeling. En dan weet je eigenlijk, van je voelt het al, er komt een subsidie op thuisbatterij. Het is de vlucht naar voren. We gaan van de ene oneerlijke subsidie naar de volgende oneerlijke subsidie. En ik zag ook de minister een week geleden gewoon op de foto staan met een soort van actieplan, flexibiliteit of zo. En dan zei ik al, ik hou mijn hart vast.
Mm-hmm.
Investeren in een batterij loont op dit moment niet.
Nee.
Puur op prijs of weet ik wat. Wat ik al zei, als je er psychologisch beter bij voelt, dat je het gevoel hebt van dit pakken ze niet van me af, alles wat ik produceer wil ik zelf opslaan.
Mm.
Weet je, sla je slag. Je hebt het geld op je rekening.
Ja.
Ga naar de hondbar, wou ik zeggen, maar daar ligt die nog niet. Maar ga gewoon een thuisbatterij installeren, allemaal prima. Ik denk wel dat het echt op eigen kosten gewoon gedragen moet worden. Want als wij de mensen van wie we net de afbouw hebben aangekondigd, een afbouw van de salderingsregeling, dat we gaan zeggen van ja, weet je wat, dan krijg je het terug in de vorm van een subsidie op een thuisbatterij.
Dat is gewoon vestzak, broekzak.
Precies.
Ja, dat heeft helemaal geen zin. Maar wat dan wel?
Nou, gewoon even
hoe
geduld.
Hoe kunnen we die flexibiliseren? Ja, geduld. We hebben hartstikke haast.
Nee, weet je, gewoon investeren. Zorgen dat je beter je vraag op je aanbod op je aanbod afstemt. Slimmer je apparaten gebruiken. Ik heb zo'n wasmachine die echt al 10 jaar... die gewoon zegt van je kan ook een uitstel doen van het programma. Dus dat is geen hoge
Maar volgens mij kun je met dat soort maatregelen, dit is ook allemaal uitgezocht. Volgens mij kun je daar 5% meer stroom doorgebruiken?
Ik denk iets meer. Ik denk dat je misschien van die 30% iets van 40 of 45% zou kunnen gaan maken. En vervolgens, nu heeft nog niet iedereen een elektrische auto, maar je ziet wel dat er gewoon gigantisch veel elektrische auto's verkocht worden. Dat er ook tweedehandse markt voor elektrische
en
auto's.
En een buurtbatterij bijvoorbeeld?
Ja, dat is ook bijvoorbeeld een optie. En we zijn bezig. Je had het in de introductie over. Ik ben voorzitter van de Windvogel. Dat is een energiecoöperatie. En we zijn nu hartstikke bezig met het plaatsen van of investeringsvoorstel formuleren van onze eerste batterij. En die eerste vraag die wij ook bij onszelf krijgen is van, nou, dat zouden we best wel kunnen combineren met onze paar windmolens. En misschien beginnen we met 100 klanten. En dan gaan we kijken of we naar 300 klanten. Dus je gaat veel meer naar, ja, een beetje zelf prutsen in plaats van profiteren van het centraal systeem, maar tegelijkertijd ook je eigen business case. Dus dat ik denk even geduld. Sowieso, dankzij alle bakkeleien en controversieel verklaren, weet ik wat, is het niet meer 2023, maar zijn we naar 2025. Ik hou mijn hart vast voor de stemming in de Tweede Kamer volgende week.
Ja.
Want de coalitie heeft genoeg steun om dit er doorheen te drukken.
Ik wou zeggen, is er nu een meerderheid? Er is nu een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer.
Nee,
precies.
Dus
en hoe gaat het nu verder?
Ja, ik heb nu 5 mensen gebeld en gezegd dit weekend van wat denk je? En niemand brandt zich aan een
uitspraak.
Aan een
niemand
uitspraak.
Weet het.
Maar grootste angst die er is dat dit toch maar er niet doorgaat en dat het uiteindelijk wordt onderdeel van de energiewet.
Okay.
Wat er dit jaar komt ook nog de hele kamerbehandeling van de energiewet. Nou, ik denk dat we
het vast ook wel over hebben.
Dat wordt gewoon geen 45 minuten podcast, maar een uren podcast. De angst bij heel veel mensen is van, ja, weet je, we gaan de hele 2025 niet eens halen. Het wordt in de energiewet en dat duurt nog even forever.
Echt een slepende kwestie, deze salderingsregeling.
Misschien ga ik met pensioen en zijn we nog steeds bezig.
Ben je nog iets geks tegengekomen? In de voetnoten misschien?
Nee, want er zijn geen voetnoten bij een...
Oh, die zijn er niet. Oh, nee. Jammer. Ja, ja. Oké, nou, Dan zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Voetnoten. De podcast waarin we taaierapporten in hapklare brokken opdienen. Dankjewel Letitia voor je heldere uitleg. Over een paar weken zijn we weer terug met een volgende aflevering. Heb je een suggestie welk rapport we moeten behandelen? Laat het ons dan vooral weten via de socials. Dankjewel.